ook het verlangen hebben om in 2015 de Heere groter te maken, hem meer te leren kennen. Er is al een paar keer gezegd vanmorgen dat hij niet verandert omdat het toevallig van 31 december naar 1 januari gaat of zo. Dat is wel aardig voor onze kalenders, voor onze agenda. Maar wezenlijk verandert het niet. Hij is dezelfde. En dat blijft hij ook tot in eeuwigheid gelukkig. Hij kan niet eens anders worden. Maar we kunnen wel opnieuw het verlangen uitspreken om dichter bij hem te komen. En nou, daar gaat het ook een beetje over vanmorgen. Jullie weten dat ik met het leven van David bezig ben. En ik wil dat graag een beetje vervolgen. Uit 2 Samuel 5. Vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron en zeiden: zie, wij zijn uw beenderen en uw vlees. Al eerder, toen Saul koning over ons was, was u het die Israël liet uitgaan en ingaan. Ook heeft de Heere tegen u gezegd: u zult mijn volk Israël wijden en u zult tot vorst zijn over Israël. Zo kwamen alle oudsten van Israël bij de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond voor het aangezicht van de Heere. En zij zalfden David tot koning over Israël. 30 jaar oud was David toen hij koning werd. 40 jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij 7 jaar en 6 maanden over Juda. En in Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over heel Israël en Juda. Vers 7. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in. Dan 9. Zo ging David in de vesting wonen en hij noemde die stad van David. David bouwde rondom een muur vanaf de Millo naar de binnenzijde. David nam gaandeweg toe in aanzien, want de Heere, de God van de legermachten, was met hem. Hiram, de koning van Tyrus, stuurde boden naar David met cederhout, timmerlieden, metselaars. Ze bouwden een huis voor David. Dan vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat ze David tot koning over Israël gezalfd hadden, trokken alle Filistijnen op, dan worden ze woedend. 20. Toen kwam David in Baal Perazim. David versloeg die Filistijnen daar en zei: de Heere is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken, als een doorbraak van water. Daarom gaf hij die plaats de naam Baal Perazim. Ze lieten daar hun afgoden achter en David en zijn mannen namen ze mee. Daarna trokken de Filistijnen opnieuw op en verspreidden zich in het dal Rephaim. Vers 24, en laat het gebeuren, David had gevraagd, hoe moet het nu? Wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast. Ik zou bijna willen zeggen, dit is een van de allermooiste Maranatha teksten uit het Oude Testament. Als u de voetstappen in de moerbeibomen hoort, nou, dan moet je... moet je je haasten, dan is het zover. Maar goed, dat is even los van gevoelens die je soms hebt bij een bepaalde tekst. Dat u zich dan haast, want dan is de Heere voor u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed zo, zoals de Heere hem geboden had. En hij versloeg de Filistijnen van Geba af, tot waar u bij Gezer komt. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met het volk dat bij hem was vanuit Baalim, Juda, om vandaar de ark van God op te halen. Dat is in het bijzonder Kiriat Jearim, dat is ook hetzelfde plekje, waar de ark al die tijd gestaan had. om daar de ark van de God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten die daarop troont, tussen de cherubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, die woonden daar, dat op de heuvel lag. En Uzzo en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, met de ark van God. En Ahio, dus een van die zonen van Abinadab, liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, harpen, luiten, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de dorstvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza, dus ook dus een zoon van Abinadab, zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uzza. En God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in woede, omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Perez Uzza tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heere en zei: hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David wilde de ark van de Heere niet bij zich laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Getiet. Zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom, de Getiet, 3 maanden lang. En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huis. Koning David werd de boodschap gebracht: de Heere heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg, bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. Het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij door een rund en een gemest kalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere en David was gekleed in een linnen priesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. Toen zij de koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. Toen ze de ark van de Heere de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heere en dankoffers. Dan nog 23, het laatste vers van hoofdstuk 6. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood. Tot zover. Het eindigt heel somber. Maar het is misschien nog wel heel bijzonder, dat hele stuk. We houden ons dus bezig in deze serie met het leven van David. We zijn begonnen in Bethlehem met zijn eerste zalving door Samuel. En daar werd hij geroepen. Hij was eventjes niet aanwezig omdat hij bij de schapen was. Dat was een heel goed ding, denk me. Maar ze hebben hem toch geroepen. Hij kwam er ook bij en hij werd gezegend en gezalfd. En iedereen voelde, dit is hem. Nou, toen is er van alles gebeurd. Saul was aan het bewind. Saul deed gaandeweg meer dingen tegen de Heere in. Ik denk dat dat een beeld is van de Satan. Dat heb ik toen iedere keer gezegd. Goed begonnen. Een kop groter dan alle anderen. En toch hoogmoedig geworden. Zichzelf dingen toegeëigend die niet van hem waren. En dat is een soort val geworden, een val gebleken. Een stukje waanzin, denk ik. David wordt erbij gehaald om te spelen. En als David speelde of zong, dan kwam de stilte en de rust ook wel weer bij Saul. Dus invloed van. Allemaal hele mooie dingen, hoor. Dat zijn hele mooie dingen hoe je vandaag misschien in deze wereld die helemaal bezeten is van de verkeerde God, verkeerde geest, hoe je hier vandaag misschien toch iets bijzonders van de Heer Jezus mag laten horen of zeggen. Misschien wel door een liedje. of ik moet op wat anders. En je staat soms verbaasd dat dat zomaar gebeurt. Gistermiddag, ik had het in de krant gelezen, een stukje, een stukje film van de Halleluja-zangers uit Urk. Hoe heet ze? Dat mannenkoor Halleluja uit Urk. VPRO notabene. Nou, ik denk, hoe is het mogelijk? En de liederen knalden van de buis af. Ik denk, jongen. Dat moet de achterman daar toch maar eventjes... Ja, ik vond het prachtig. Maar waarom zij dat uitzenden, ik weet het niet. Maar het gebeurde wel. En getuigenissen er ook nog tussendoor, persoonlijke getuigenissen. Ik vond het indrukwekkend. Ik wil alleen maar zeggen, op dat moment denk ik, is er weer iets van dat gezang van David en van de citer van David te horen. Bij al die mensen die helemaal kopschuw zijn, die helemaal de kluts kwijt zijn en die geen kant op kunnen, die misschien wel verkeerde constructies in hun hoofd hebben en dat bedenken en die het ook gaan uiten. Dat op dat moment dan toch weer iets bijzonders van de Heer Jezus te horen is. Met name dat liedje over die storm. Dat hebben die Urkerzangers heel vaak gezongen. Maar het is een schitterend lied. Echt onvoorstelbaar. Maar die dingen die gebeuren. En ik wil alleen maar zeggen dat we in het leven van David allerlei dingen terugvinden. En David moest vluchten voor Saul, omdat Saul hem steeds meer ging haten. Moest naar de spelonken. En dan krijg je Adullam, waar hij dan verblijf houdt. En iedereen die de moeite heeft, zorg heeft, die gaat naar hem, zoekt hem op om schuilplaats te krijgen. En hij wordt hun aanvoerder. En daar is een heel legertje tot stand gekomen. Toen Saul overleden is, David wilde per se niet dat hij de oorzaak zou zijn dat Saul stierf. Hij had wel gekund, maar heeft hij continu niet gewild. De Heere had hem toch gegeven, dus de Heere zou het zelf moeten doen. Nou, dat vind ik een hele moeilijke, want aan de ene kant denk je, als je die man elimineert, als je die man weg hebt, dan is de weg open voor wat beters. Maar dat is niet de insteek van David geweest. Hij was steeds van mening dat het de gezalfde van de Heere was. En dan moet de Heere het zelf doen. Dat is ook gebeurd. Er is oorlog geweest in Saul en zijn zoon Jonathan zijn gestorven. David heeft een lied van de boog laten componeren en heeft dat lied laten zingen. Hoe zijn de helden gevallen? Dat is heel indrukwekkend. Hoe hij zingt over die zijn grootste vijand is. Toen is David naar Hebron gegaan. Dat was mijn onderwerp van de vorige keer. En daar heeft David eigenlijk een soort koningschap aanvaard over een heel klein deel van het volk. En ook daar is hij gezalfd. Dat is de tweede zalving. In Hebron heeft hij dus 7 jaar en 6 maanden geregeerd, geheerst. Van daaruit is hij ook verder getrokken. En ik heb dat de vorige keer vergeleken met een soort voorregering. Voorregering. Ik heb het een beetje vastgeknoopt aan onszelf. En geprobeerd duidelijk te maken dat je daar misschien wel iets in zit van... Ja, voordat de koning der koningen, voordat de echte zonen Davids, zo wordt de Heer Jezus genoemd. Voordat je gaat regeren, gaat er al een periode vooraf. En in die periode zitten wij nu of komen wij. En dan komt het moment dat de mensen van alle stammen, omdat Isbozet is inmiddels ook overleden, gedood geworden, er is een aanslag op hem gepleegd. En nu komen ze bij hem, alle stammen, en die willen vragen van, komt u alstublieft naar Jeruzalem? Want dat is toch de hoofdstad. En dat is gebeurd, dat is in dit stukje. David naar Jeruzalem. En de Jebusieten, die waren daar nog aanwezig, die zijn nooit verdreven. Dus in de tijd van Jozua, toen het volk in het land kwam, hadden ze de Jebusieten... De mensen van Jebus, zo heette Jeruzalem vroeger ook, Jebus. De Jebusieten hadden ze moeten wegjagen. Dat is niet gebeurd. Nooit. En die zaten er nu nog. En die zeiden, nou, David, man, zielepoot, zelfs onze blinden en onze kreupelen houden je tegen. Zo ongeveer. Ze bedoelden dat niet anders. Maar ze zeggen alleen maar van, dat zwakke van ons is best in staat om dat zogenaamde sterke van jou tegen te houden. David zou dan op grond daarvan een hekel hebben gehad aan zwakken en blinden. Dat geloof ik niet. Want hij heeft later Mefiboset, die kreupel was aan beide voeten, aan zijn tafel gevraagd. Het is dus niet het feit dat hij een hekel had aan blinden en kreupelen of zo. Zo van, hij kan een gehandicapt iemand niet verdragen in zijn omgeving. Dat is het niet. Maar hij kan het niet verdragen dat dit soort mensen zo praten en dat ze dit gebruiken. David is gaan strijden en de Jebusieten die zijn verdreven. En van de burcht Sion, die er toen al was, een soort kasteel, een soort vesting, daar heeft David zijn woonplaats van gemaakt. Dat is dan de stad van David geworden. Allemaal verenigd in Jeruzalem nu, maar goed, toen nog kennelijk een beetje apart, een beetje los daarvan. En toen hebben de mannen van Jeruzalem en de mannen van al de stammen David tot koning gezalfd over heel het land. De vijand is direct actief. De Filistijnen rukken op. En de Jebusieten waren al actief, maar die zijn al overwonnen. En toen kwamen de Filistijnen er nog bij. En dat is dat het vervolg. Nu wil ik graag naar wat toepassingen. Ik geloof dat in de geschiedenis van David profetisch een bijzondere lijn te zien is van de Heer Jezus. Kan ook niet anders, denk ik. Alleen al Bethlehem geboren zou voor ons al een aanknopingspunt moeten zijn. Ja, daar is het begonnen. En dat is bij David zo. En dat is ook bij de Heer Jezus zo. Er zijn veel meer aanknopingspunten. De overwinning over Goliath. Niemand durfde, niemand kon en David deed. Nou, bij de Heer Jezus, niemand durfde, niemand kon en de Heer Jezus deed. Het zijn allemaal lijnen die niet zo moeilijk zijn, die we op kunnen pakken. De gezalfde van de Heere, en de Heere wilde in Jeruzalem een koning en dat zou het geslacht van David zijn, tot in eeuwigheid. Dat komt nog een keer terug. En het is niet zomaar dat in de geslachtsregisters van Jozef, dus de man van Maria van Nazareth, dat in de geslachtsregisters van Jozef, van die Jozef, de lijn doorgetrokken wordt naar de koning. Als de heidenen komen, waar is de koning der Joden die geboren is? Dat zeggen die wijzen uit het oosten. Nou, discussie heb ik al gehad met de kerstdagen. Misschien was dat wel Moab, misschien was het wel Iran, ik weet het niet. In elk geval het oosten. Oostelijk van Jeruzalem. En die mensen zijn geweest en die hebben dus die vindplaats willen zoeken. Of ze de sterren van Biliam wel of niet begrepen hebben, weet ik niet. Ik denk van wel, maar dat is misschien mijn simpele uitleg. Die Biliam die woonde daar en die heeft daar in Negeblim Moab en daar in die contraien verteld dat er uit Jacob een ster zou opgaan en dat de scepter daar aan gegeven zou worden. En die mensen wisten dat en die hebben die ster gezien. Nou is die er. Dus misschien is dat ook wel een te simpel geloof voor ons Hollanders, want wij zijn zo intellectueel dat we dit allemaal niet zo willen snappen. Dit is te eenvoudig voor ons. Ze zijn gegaan, ze hebben gezocht en ze hebben gevonden. En nu gaat het over David. En je vindt in deze geschiedenis van David uiteindelijk een heenwijzing naar de koning der koningen die tot in eeuwigheid koning zal zijn, die nooit zal ophouden vorst te zijn. Een heenwijzing naar de Heer Jezus, want hij zal het doen. En toch zit hier een hiaat. En dat is moeilijk. En dat is ook mijn moeilijkheid een beetje met het stukje tekst van vanmorgen. De Heer Jezus heeft niets verkeerds gedaan. Wie van u zou mij kunnen overtuigen van een zonde? Vraagt de Heer Jezus. Niemand. En David, even los van wat er nog komt van Bathseba en zo, op geklungel, met de man van Bathseba om laten brengen in een geval. Maar ook hier in dit stukje Als David de ark van het verbond wil ophalen, dan doet hij dat op een verkeerde manier. Dat loopt spaak, ik wil daar straks wat meer van zeggen. En David wordt woedend. Stond in de teksten. Dan denk je, wat nou? En hij wordt bang voor God. Nou, dat past niet bij de Heer Jezus. Dat kan niet. Ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om te zeggen, nou, misschien moet ik het van een andere kant bekijken. Een ander licht eroverheen. Misschien helpt dat mij om dan te zeggen, het is wel de Heer Jezus. Nee, het is het niet. En ik ben tot de conclusie gekomen, nou, want piekeren, denken, bidden, dat heeft nu 4-5 dagen geduurd. Ik was wel grieperig, maar dat denken, dat ging wel door, dat ging wel, ja. En David is hier, denk ik, een beeld, misschien wel een uitstraling van het getuigenis van God op aarde. Dat verandert dus een beetje. Daarin zit natuurlijk ook een enorm stuk perspectief voor de toekomst, van hij gaat koning worden, hij gaat daar regeren. Elke knie buigt voor hem en elke tong beleidt dat hij de Heer is. Dat komt gegarandeerd. Maar nu, misschien is het wel mijn of onze verantwoordelijkheid. En ik wil dat proberen te verhelderen. Ik vind het super van David dat als hij koning wordt, dat hij dan los van de vijanden die hij bestrijdt en die hij ook overwint, verlangt naar de ark van het verbond. Je leest het stukje in 1 Kronieken. Ik wil het even voor je opzoeken. Daar staat het ook hoor. Maar soms veel uitvoeriger. In Kronieken 13 bijvoorbeeld. Vers 3. 1 Kronieken 13 vers 3. En laten we de ark van onze God naar ons halen, naar ons terughalen. Want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. Toen zei heel de gemeente dat men het zo zou doen. En er zijn veel meer details daar die je eigenlijk bij dit stukje tekst moet plakken. In de dagen van Saul hebben we er niet naar gevraagd. Nou, dat is dus de hele regeringsperiode van Saul. Want de ark was al weg voor Saul koning werd. Dat was in de tijd toen Samuel er nog was. En toen Eli de hoge priester er nog was. Dat is voor de zalving van Saul geweest. Dus de hele periode van de regering van Saul is er niet gevraagd naar de ark van het verbond. Met mijn aanduiding dat Saul wel eens een beeld van de Satan zou kunnen zijn, is dat niet zo vreemd, hè? Dit spoort voor 1200% met deze stelling. Ze hebben er gewoon niet naar gevraagd. En het eerste wat David doet, is vragen naar die ark. Dus dat is heel mooi. Dat is natuurlijk super. Nou, dat kun je van de Heer Jezus natuurlijk niet zeggen, dat het eerste is wat hij deed, dat deed hij al. Ik bedoel, als het ging om de glorie van God, om de schittering van de Heer, om de grootheid van Jehovah, dan was dat het begin, het einde, het middelpunt, het eindpunt en alle andere coupletten daartussen. David, hij vroeg naar de ark. Die ark, dat hoop ik dat u dat weet, anders zoekt u het op in uw Bijbel, die is ooit buitgemaakt door de Filistijnen. Israël heeft in een hele nare bui door twee priesters de ark in de tijd van Eli, dat was hun vader, die twee priesters, Hofni en Pinhas. En die ark is buitgemaakt en die is in het strijdgewoel gebracht. En toen dachten de Filistijnen, nou verliezen we. Want nu is die God die in Egypte dit en dat heeft gedaan, die zit nu de mannen van de Filistijnen aan de slag. Want dit is erop of eronder, dat hebben ze geweten. En ze hebben hun uiterste best gedaan. Ze hebben velen gedood. En ze hebben de ark buitgemaakt. En die ark hebben ze meegenomen naar hun land. Hoe? Niet door priesters te dragen. Dat is helder. Maar hoewel? Niemand weet het. En ze hebben die ark gezet in tempeltje nummer 1, en daarna in tempeltje 2, en daarna in tempeltje 3. Weet je wel, het ging van plek naar plek. Het waren 5 van die stadsvorsten van de Filistijnen. Ze hebben in al die plaatsen een soort bezoekplekje gehad. En de ene keer lag die god voorover, de andere keer was hij zijn handen kwijt of zijn voeten kwijt. Er kwamen muizen, er kwamen builen, van alles. In de Filistijnse situatie wisten ze zich geen raad met die ark. En ze hebben met elkaar maar besloten, een beetje, we moeten zien dat we daarvan afkomen. Dus we moeten er links terugsturen. Daar waar die vandaan komt. Hebben ze gedaan. Hoe? Nou, hebben ze een plannetje bedacht. We gaan naar Duitsland en laten ons een mooie nieuwe Mercedes aanmeten. En dan zetten we hem daarop. Gewoon een nieuwe wagen. En ze hebben hem teruggestuurd met builen, gouden buitjes. Dus nabootsingen van wat ze zelf hadden. Muizen, gouden muizen, wat ze zelf hadden beleefd. En ze hebben daar 2 zogende koeien voor gespannen. En ze hebben tegen elkaar gezegd, als het gewone koeien zijn, waarvan ze de kalveren achterlieten, staat echt in de Bijbel erbij, dan gaan die koeien die gaan terug naar hun kalveren. En als er wat bijzonders aan de hand is, dan gaan die koeien richting Israël. We wachten af. Nou, dat is een spektakel geweest, wat gaan die koeien doen? Nou, die zijn al loeiend. Ze hebben de klakson aangezet. En ze zijn al loeiend in de richting van Israël gegaan. Ze wisten het zeker. Die moesten we terugsturen. Dat is gebeurd. Die is aangekomen. En toen hebben de mensen van Beth Shemes, die hebben erin gekeken. Ging weer niet goed. Het is altijd iets bijzonders. En daarna is Abinadab in het vizier gekomen. En die heeft hem meegenomen naar Kiriat Jearim. En daar zijn we wel eens geweest. Verschillende keren. Ik ben er vaak geweest. Daar heeft de ark dus de hele regeerperiode van Saul. Plus nog. Dus zeg maar 40, 50 jaar gestaan. En de Heer heeft dit plekje gezegend. Dat zeggen ze daar nu nog. Dat is een soort, als je daar bent, is het een soort groene enclave in een vrij dorre toestand. Want daar is het bijzonder. Dat is nu natuurlijk een klooster. Dat snap je. En dat is ook een mevrouw die daar de leiding heeft. Je kunt er logeren als je wilt. Je kunt ook nog gezellige dingen doen, mooie dingen. Er is een filmpje. Daar is het gebeurd. Nu wil ik proberen te zeggen wat ik graag wil. De ark zelf. De Heere God had altijd zijn aanwezigheid laten zien door de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Die wolk van glorie. Waarschijnlijk een soort paddenstoelachtige wolk. Boven de plek waar hij, de Heere, woonde. Daar was die wolk. En Israël heeft 40 jaar lang in de woestijntocht onder die wolk geleefd. Letterlijk in de schaduw van de Almachtige. Letterlijk in de schaduw van de Almachtige gezeten. En toch een nieuwjaarstekst wilt. Laat ons vernachten onder de schaduw van de Almachtige. Nou, letterlijk. Continu, 40 jaar lang. Maar dan kon je aan zien waar de Heere woonde. Die wolk die was er al voordat er een tabernakel bestond. Want die was er ook al toen ze door de Schelfzee trokken. Dus toen al heeft die wolk scheiding gebracht. Maar later was het heel nadrukkelijk een duiding, daar woont de Heere. En die achterzaal van de tabernakel, het heilige der heiligen, was eigenlijk de plaats waar de Heere woonde. En daar mocht ook niemand komen. Behalve de hoge priester, 1 keer per jaar. En behalve Mozes elke dag. Maar goed, dat is een beetje moeilijk. Ik wil dat wel bewijzen, maar dat gaat misschien iets te ver nu. Feit is dat de wolk, de Shechina, met hen meegetrokken is. En in het land gekomen is. Want die was er nog bij de Jordaan. De tabernakel is neergezet in Silo. En daar was Eli hoge priester op den duur. En daar was de wolk, de Shechina, nog steeds. Daar was de ark van het verbond, daar woonde de Heere. Dat was de plaats waar Hanna, weet je wel, de moeder van Samuel, naartoe ging om te bidden. Daar was de plaats waar de Heere woonde, daar moesten ze zijn. En toen hebben de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die ark uit de tabernakel gehaald. En dat het hen gelukte dat hem niets is overkomen. Het is voor mij een raadsel. Maar het is wel gebeurd. En toen is de heerlijkheid van God weggetrokken. En dat kun je concluderen uit wat er daarna gebeurt. Als de ark buitgemaakt wordt, de zonen van Eli, die Hofni en Pinhas, beide omkomen. De vrouw van Pinhas of van Hofni, dat weet ik niet precies, een van die twee, die gaat een kindje baren. De oude Eli zit op een stoel, dat was heel omvangrijk en oud, was dik 90, 91 of zo, staat in de Bijbel. En die zit op een stoel en die kon hem niet meer zien, want dat was zijn hoge leeftijd. En hij hoort geruchten, hoe is het afgelopen met de ark, hoe is het afgelopen met de ark. Hij heeft dus continu in zorg gezeten om die ark, dat is mooi, want een oude man. Ik vind het eigenlijk prachtig. Maar, en ik denk ook dat de Heere dat zag. En toen is hij daar van zijn stoel gevallen en heeft hij zijn nek gebroken. Toen hij die boodschap hoorde, de ark is in het land van de Filistijnen, toen was hij overleden. En op dat moment is die schoondochter van Eli, dus de vrouw van Pinhas of van Hofni, een kindje gebaard en heeft dat kindje genoemd Ikabod. En dat is letterlijk, weg is de heerlijkheid. Om het overlijden van haar man op het slagveld, om het overlijden van haar schoonvader bij de tabernakel en om haar eigen overlijden van zijn stier. Dat is een heel dramatisch moment. Ikabod, weg is de heerlijkheid. Is dat alleen maar om een soort nagedachtenis aan haar man of aan haar schoonvader? Nee, ze heeft de glorie van God zien wegtrekken. Want wat ook gearresteerd is geweest, nooit de Shechina. Wat ook meegenomen is naar de tempeltjes van A en B en C en D, God daar ergens in het land van de Filistijnen, nooit de Shechina. Never. Weg is de heerlijkheid. En die heerlijkheid was nog steeds niet terug. En als u even doorgaat met de geschiedenis, dan denkt u, oh ja, die kwam ook pas terug. Niet toen David die ark ging ophalen. Die kwam pas terug toen Salomo de tempel opende. Toen pas kwam die heerlijkheid terug. Weg is de heerlijkheid. De ark zelf, dat was een kist volgens het boek Deuteronomium hoofdstuk 10... Daar vindt u het. En die kist die ze moesten maken van acacia hout en bekleden moesten met goud binnen en buiten. Daar lagen twee stenen tafelen. Niet de kruik met manna, voor zover ik het begrijp. En zeker niet de staf van Aaron, die had er niet eens in gepast. Maar in elk geval, de twee tafelen, de 10 woorden, de twee stenen tafelen, die lagen erin. En op die kist was een deksel en dat deksel is... Het verzoendeksel. Daarop werd het bloed gesprenkeld op de grote verzoendag. Daarboven waren de cherubijnen die naar beneden keken. En daar werd elk jaar opnieuw bloed gesprenkeld op het verzoendeksel. En dat deksel wordt in het Nieuwe Testament, merkwaardig genoeg, genadetroon genoemd. Hetzelfde woord, precies hetzelfde woord. Genadetroon. Wat moet ik me nu voorstellen? Bij Abinadab op de heuvel Kiriat Jearim, daar waar nu dat prachtige klooster staat. De Arabieren noemen dat Abu Ghosh, ik weet niet waarom, andere naam. Daar heeft de ark constant gestaan. En het feit dat de ark daar stond, zei iets. Waarom? Omdat ook los van de Shechina, dus die was weg hè, die heerlijkheid, die wolkolom was weg... De ark nog steeds iets bijzonders was. Want als die ark in het tempeltje van Dagon komt, ergens in, het, laten we zeggen, in de Gaza-strook, ja, dan valt die man voorover. Is toch iets bijzonders aan de hand? Of zijn handen vallen eraf, of zijn voeten liggen eraf. Of er, komt, er gebeurt van alles. En als er mensen even in die ark gaan kijken, de mensen van Beth Shemes, van het land zelf, dan vallen ze dood neer. Je kunt wel zeggen, God is weg, dus is het een gewone kist. Het is er gewoon iets. Nee. Ik heb vannacht gedacht, hoe zal ik dat vertellen, hoe moet ik dat uitleggen? Ik heb wel eens vaker een poging gedaan over, doe dat tot mijn gedachten is en zo. Je kunt wel zeggen, nou het is toch gewoon brood, het is gewoon wijn, wat je hier doet. En nu zeggen jullie dat het lichaam van Christus is. En dat het bloed van het nieuwe verbond is. Er zijn mensen die zeggen, dat is gewoon brood. Dan kun je gewoon, daarna gaan we gewoon even een paar stukken brood opeten. Je ziet ook wel dat gemeenten, zie ik ook heel regelmatig, dat de kinderen brood meenemen en buiten lopen. Ja, ze mogen niet deelnemen aan het avondmaal, zeggen ze daar in die gemeente, maar ze vreten, sorry hoor, ze eten wel het brood op. Ja, ik kan het niet zo goed uitstaan. Waarom niet? Ik heb een foto van mijn vader, niet omdat ik zo familieziek ben, maar ik vind het toch wel waardevol. Dat ik hem heb. Hij staat in mijn studeerkamer. En ik kijk er ook wel eens naar. Maar stel nu dat ik op een kwaaie bui zou zeggen, smijt me op de grond. Wat betekent dat dan? Ja, dan kun je zeggen, het is gewoon een oude foto van het jaar nul. Het lijkt er nergens op. En dat kun je net zo op de grond gaan gooien. Dat kun je zeggen. Dat zou een excuus zijn. Je zou er zelfs op kunnen spugen als je dat wil. Of je zou er overheen kunnen lopen. Als het toch op de grond ligt. Maar het is een foto van mijn vader. Dat is precies hetzelfde. Ik zie zo vaak mensen die hebben iemand die is overleden. En die hebben dan in hun kamer een reservaatje. Of bij de senioren zie je dat heel vaak. Een foto van de overleden. Dat is veel meer dan een stuk papier met wat inkt of zo, of met een stukje glas ervoor, of een lijstje erom. Dat zegt iets. Dat zegt iets over. Precies. Nu, de ark van het verbond zegt iets over wie Yahweh is. Namelijk, ik ben de heilige en niemand kan overeind blijven als die dichterbij komt. Ik zal er een kist omheen zetten. Ik zal er een ark, dat betekent het woord kist, omheen laten bouwen. En engelen kijken toe. En bovenop die kist zit de deksel en daar ligt bloed van het offer. Voor God is het heel anders dan een kistje met muizen of met builen. Voor hem heeft het te maken met zijn heilsbeloften, met zijn toezeggingen, met zijn liefde, met zijn genade. En dat is het. En ik kan me best voorstellen dat de Filistijnen tot op zekere hoogte ongestraft hebben omgesprongen met dat kist, met die kist. Maar op hetzelfde moment moest hun God daar buigen. En die lag voorover. Begrijp je, dat is misschien een stukje ironie. Maar het is dus toch wel wat de Heer bedoelt te zeggen. En David had het verlangen om dit terug te halen naar Jeruzalem. Hij heeft eerst intern gemobiliseerd. Hij heeft mensen bij elkaar geroepen en gezegd, kom en help. Die zijn ook meegegaan. Ze zijn met een enorme massa daarheen getogen. En ze hebben, naar het voorbeeld van 40 jaar eerder, ook een nieuwe wagen gekocht en de kist daarop geplaatst. En één voorop van Abinadab's zonen en één achteraan van Abinadab's zonen. En toen struikelden de runderen. Het ging weer. Uzza stierf. Bij een dorsvloer. Ik vind dat dorsvloer de plek is waar kaf en koren gescheiden wordt. Waar je echt tot de conclusie komt wat wel goed is, dat moet blijven. Maar wat niet goed is, dat moet echt weg. Dat moet weggedaan worden. Dat is daarom een dorsvloer. En David was woedend. Toen ontbrandde de toorn van de Heere. Maar David ontstak in woede. Hij kon het niet uitstaan. Nou wil je iets goeds, dan wil je terug naar de Heer, dan wil je voor hem een getuigenis zijn, nu wil je dat wat voor hem waardevol is terugbrengen. En nu dit. Nou, dat is bijna hetzelfde. Nu wil ik iets doen voor de Heer, eindelijk. Ik had dat al 20 jaar eerder kunnen doen, maar goed, nu ben ik eindelijk zover. En nu loopt het helemaal spaak. Nu mislukt het, want nu zijn er mensen tegen, of ik krijg dit of dat, of ik ben ineens ziek geworden. Veel meer. Je kunt je dit wel indenken. Zo gaat het. Ze hebben hem geparkeerd bij Obed-Edom, die ark, omdat ze niet wisten wat ze verder moesten. En Obed-Edoms huis was 3 maanden lang de verblijfplaats voor de ark. In die 3 maanden is kennelijk duidelijk geworden dat het heel goed ging met hem. Hoe dat kan in 3 maanden weet ik ook niet. Maar de oogst kan niet gerijpt zijn, dat lukt er nog niet. Maar het was duidelijk, het was duidelijk. En David hoort dit en hij heeft zich bekeerd. Hij is nog een keer gegaan en dan ineens geen sprake meer van een nieuwe wagen. Ineens zijn daar priesters, ineens zijn daar draagbomen, ineens zijn daar offers, ineens is daar een lied, ineens is daar muziek, ineens is daar een geweldig stukje eerbetoon aan die ark. Dan wil ik eigenlijk naar een soort conclusie toe. David had in Jeruzalem een tent geplaatst. Hij wilde graag een huis bouwen voor de Heer, dat had hij ook gezegd. Maar de profeet Nathan zei aanvankelijk, nou ja, natuurlijk, als je zulke voornemens hebt, nou, natuurlijk, dat is toch goed. Maar de volgende dag kwam Nathan alweer op bezoek, want de Heer had in die tussentijd tegen hem gezegd, zeg maar even dat niet doorgaat. De Heer Jezus, in de lijn van David, zonen Davids, de Heer Jezus straks, ja, dat moet je zoeken in Salomo. Dat is nog niet zover. In die tussentijd, dus voordat de koning der koningen er is en de Heere der Heren regeert en de vrede alom is, zijn naam Shalom, zijn Yahweh Shalom, de Heer is vrede, voordat zover is, zit dit stukje. En dat is jou en mijn leven. Ik heb me echt afgevraagd afgelopen dagen, daardoor heb jij een tent klaargezet waar hij kan wonen. Niet omdat dat zijn huis is. Niet omdat het in plaats komt van de tempel. Maar wel waar zijn gezag. Waar eerbied is voor zijn gezag. Ik heb een toespraak gehouden. Onlangs over 1 Timotheus 3 vers 16. Dat vond ik mooi omdat het Johannes 3 vers 16 een beetje combineerde. Weet je, 3 vers 16. 1 Timotheus 3 vers 16. Het geheimenis van de godsvrucht. Die uitdrukking. Godsvrucht is niet bang zijn voor. Godsvrucht is eerbied, ontzag hebben voor. En het geheimenis daarvan is wat je hier ziet. Dit is eigenlijk een illustratie van ontzag hebben voor de Heer. Stel dat je zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Wat betekent dat? Nou, dan moet je het geheimenis van de godsvrucht ook kennen. Namelijk dat hij wel God is. En het kan wel lijken alsof het een gewone kist is. Maar dat is niet zo. Want er is een betekenis door hemzelf aan vastgeklonken. En het mooie van de Heer Jezus is dat hij inderdaad gewoon mens is. Hij kwam bij ons heel gewoon. Zingen we heel graag. Maar eigenlijk denk ik, maar hij is wel Yahweh zelf. En kijk uit wat je doet. Je kunt niet denken van, met mijn foto van mijn vader, nou ja, van vroeger, een stukje papier en zo, misschien wel te repareren. Ik gooi het op de grond. Dat is een minachting. Dat is een minachting ook naar mijn vader toe, die er waarschijnlijk niks van merkt, zou je zeggen. Weet ik niet hoor, ik weet niet precies wat hij merkt. Maar bij wijze van. De Heer Jezus binnenlaten, dat betekent dat in jouw leven een tent moet komen. En dat bedoelde ik met, misschien is dit wel het punt van 2015. Dat de Heer Jezus, we hebben een tent voor u opgeslagen. Voor uw glorie, voor uw heerlijkheid, voor uw wezen, voor wie u ten diepste bent. Voor het schitterende van u. En daarvoor willen we ons buigen. Daarom muziek. Nou, ze hebben er alle muziekinstrumenten bij gesleept die ze toen kunnen vinden. Tegen de zij als orkest was er niks bij wijze van. Nee, maar een hele opzomming in kronieken. Wat er allemaal aan muziekinstrumenten is, een enorme hoeveelheid. En de zangers, en ze hebben 6 passen gelopen, offer gebracht. Nou, dat was een lange tocht. Ja, ze hebben 6 dagen gewandeld en toen weer een offer. Het lijkt wel, hè. 6 dagen en dan weer, ja, zondagmorgen weer opnieuw beginnen. Maar heb je 6 stappen, 6 passen, 6 dagen en dan, zo ging het toen. En ze hebben uiteindelijk de ark in de tent gezet. En David heeft die plek uitgekozen om met de Heere te praten. Nu zijn er 2 opties. Beide laten staan. A, persoonlijk. B, collectief. Ik vind dat gemeente zijn vandaag is. De Heer regeert nog niet in die zin. Ja, dat zingen we wel. Hij is in de troon. Maar de Satan is de overste van deze wereld. Hier nog steeds. Dat valt niet te ontkennen. Maar de optie die we hebben is. We willen hier op aarde, we willen hier in Houten een tent neerzetten waar uw glorie aanwezig is. En dat wat herinnert aan u, aan wat u gedaan hebt, uw woord, de woorden, de 10 woorden, uw gedachten, wonderen, schatten, zijn door mensen niet te vatten, zoals we vroeger. Dat zijn bijzondere uitdrukkingen. Maar goed, daar waar een verzoendeksel is, ja, waar het bloed opgesprenkeld werd. En dan wordt de cherubijnen naar beneden kijken. Het is alsof het graf van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Even buiten Jeruzalem. Twee engelen, één aan de linkerkant, één aan de rechterkant. Voeteinde en hoofdeinde. En die engelen die kijken naar beneden. En dan kom je binnen. Alsof ze daar het verzoendeksel zouden zien. Nu zo. Dat hebben wij. In ons midden. En daar willen we u prijzen, Heer. Daar willen we u groot maken. Daar willen we u eer brengen. Daar willen we u vertellen dat u groot bent. Dat u geweldig bent. En daar wil ik ook naartoe als ik wat te vragen heb. David, lees maar even dat stukje 1 Kronieken erbij. 1 Kronieken 15, 16, 17. Prachtige. En dat schitterende dankgebed van 1 Kronieken 18. Wat Davids dankzegging vind je ook terug in de psalmen. Diezelfde dankzeggingen. Dat het allemaal bij elkaar past. Dat er op dat moment nog geen ruimte was voor een, laat maar zeggen, een 1000-jarig vrederijk. De Salomo moest nog komen. De grote heer moest nog geboren worden. Maar toch in die tussentijd dit. En dat is nu precies wat wij vandaag kunnen pakken, als je dat wilt. Heer Jezus, in mijn hart. Kom in mijn hart. Heer Jezus, is een lied uit Johannes de Heer. Dat liet Billy Graham altijd zingen bij al zijn campagnes. Ik heb me gevraagd, is dat niet wat afgezaagd? Ik denk, nee, maar het is precies de werkelijkheid. Het is precies de waarheid. Kom in mijn hart. Mijn hart mag uw tent zijn. Waar uw glorie, waar Gods vrucht, weet je wel? Het geheimenis van de Gods vrucht. Wat een stuk eerbied is, dat is een verborgenheid voor de buren. Die snappen dat niet. Maar waarom heb ik zo'n eerbied voor? Iemand die ze helemaal niet zien. En toch, het geheimenis van de godsvrucht. Dat is echt het begin van een enorme zegen. Voor David. Voor jou. En ook voor de gemeente. Ik geloof dat stellig. Dus als het om hem gaat, dan heeft hij een tent. Waar hij aanwezig is. Waar zijn glorie erkend wordt. En dan kun je wel zeggen, ja, dat moeten wij dat doen met symbolen. Ja, dat klopt. Dat moesten ze toen ook doen met... De Shekhinah was er nog niet. Dat kunnen wij nog misschien zeggen. De Heilige Geest is al gekomen en maakt ons dit duidelijk. Maar goed, de Shekhinah was weg. En toch, dat was nog niet de tempel. Dat wilde David wel, maar dat mocht hij niet. Zover was het nog niet. In die tussentijd. En als David woedend wordt omdat dat niet goed gaat, dan snap ik dat. Omdat ik mezelf een klein beetje ken. Maar wat ik ook begrijp uit de geschiedenis, toen David hoorde dat het bij Obed-Edom wel goed ging, dat David zich omkeert. Hij zei, we moeten terug. We moeten terug. Dat punt. Daar ging het fout. Daar ging het mis. Daar struikelden de runderen. Daar was nog een nieuwe wagen, maar dan moeten we af. Dus opnieuw beginnen. Daar waar het fout ging, opnieuw gaan starten. En dat zijn pastorale adviezen van de bovenste plank. Niet van mij hoor, maar dat heb ik ook van anderen. Maar dit is echt zo. De Heer zegene ons in de geschiedenis van David. Ook in deze geschiedenis, die heel teer is, heel mooi is. Dat midden in Jeruzalem ergens een tent staat. David zat in een paleis, dat klopt. En hij schaamde zich dat hij in een paleis woonde en dat God in een tent zou moeten wonen. Dus daar vond hij maar niks. Dat is ook goed. De dingen in het juiste perspectief zien is een geweldige zegen. Maar je ziet het hier helemaal gebeuren. Een tent in Jeruzalem. En in mijn hart en in mijn leven wil ik zo graag een tent hebben voor de Heer Jezus. Waar zijn gezag, zijn glorie erkend wordt. En niet dat anderen precies zien dat hij er zit, dat hij er woont. Nee, dat is niet zo. Maar wat ze wel kunnen zeggen, dat ja, je wilt toch buigen voor het woord van God. Je wilt toch gehoorzamen, je wilt doen wat hij heeft gezegd. Ja, dat wil ik. Ja. Dat wil ik echt. Zo God het wil. En zover ik het kan doen. Dit is echt een hele mooie geschiedenis. Pak het maar eens op. En begin maar eens te denken over, waar staat mijn tentje? Voor de ark van het verbond. Waar zie ik het? Verzoendeksel. Verzoening. Waar zie ik de genade troon? Genade troon. Hetzelfde woord. Daar. Waar zijn de cherubijnen die neerkijken en zeggen, hier gebeurde het. Waar vind ik de plek waar die 10 woorden van de Heere, waar het ontzag voor die 10 woorden nog steeds aanwezig is. Ik ben een beetje tegen de evangelicalen die zeggen dat de wet voorbij is. En zo. Dat is niet waar. Daar geloof ik niets van. Het is anders. In de Heer is het einde van de wet voor wie gelooft. Dat klopt. Want alle eisen zijn ingewilligd en ingelost door hem. 100% zeker. Maar daarmee zijn de woorden niet weg. Daarmee is de wet zelf nog steeds van kracht. De wet is, Nieuwe Testament, heilig en goed. En geen titel of jota, geen lettertekentje of zo, zei de Heer Jezus, mag je er van afnemen. Laat staan. Blijf er een beetje tengels af. Dat is het. De Heer zegende ons zo met deze gedachten.